Ja, dank u Heer dat we dat mogen beleiden. Dat hoe bitter de water ook zijn, hoe moeilijk het soms ook is, als we zien op u is daar verlossing. Heer, we hoeven zich te geloven. Dank u wel, Heer, dat u in ons midden bent vanavond. Dank u wel, Heer, dat u spreekt. En dank u wel dat u ook nu nog wilt spreken door uw woord. En ik bid, Heer, dat u mij helpt, Heer, om op eenvoudige wijze dit belangrijke hoofdstuk te verklaren. Heer, dat de mensen gaan begrijpen dat ze een nieuwe schepping zijn. Dat ze kinderen God zijn, kinderen van de Allerhoogste. En dat we mogen wandelen in overwinning. Dank u wel, Heer, voor uw heerlijke aanwezigheid. En dank u voor de zalving van uw geest in ons midden. Amen. Amen. God is hier. We zijn bezig met te kijken naar wat de Bijbel zegt. In Romeinen 6, 7 en 8. En we hebben al ontdekt dat we gestorven zijn aan de zonde. Dus met andere woorden, dat de zondige natuur in ons leven niet hoeft te heersen. Sterker nog, hij mag niet heersen in ons lichaam. Want we zijn verlost door het offer van de Heer Jezus Christus. We zijn vernield. We zijn nu dienstbaar aan gerechtigheid, zoals zo mooi staat boven een alinea in de Bijbel. We zijn van zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt. En we hebben een vrucht, heiliging, die leidt tot het eeuwig leven. En dan gaan we vanavond verder. Ik wil heel kort met u spreken, want in feite is het ook weer een herhaling van wat Paulus al eerder gezegd heeft. Maar hij zegt het zo vaak omdat het zo belangrijk is. We moeten gaan begrijpen dat we in Christus vrij zijn van de zondige natuur. Dat de zondige natuur, die lust zou ik bijna zeggen tot zondige, die gewoonte tot zondige, dat geen overhand meer in ons leven hoeft te hebben. Als we in Christus zijn. Want we zijn vrijgemaakt. Dan wil ik met u lezen een gedeelte uit hoofdstuk 7. Hoofdstuk 7 vanaf vers 1 tot en met vers 6. Of broeders, weet u niet, ik spreek immers tot mensen die de wet kennen, dat de wet over de mens heerst zolang hij leeft. Want de gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man zolang hij leeft. Als de man echter gestorven is, is hij ontslagen van de wet die haar aan de man bond. Daarom dan, als zij de vrouw van een andere man wordt terwijl haar man leeft, zal zij een overspelige genoemd worden. Als haar man echter gestorven is, is zij vrij van de wet, zodat zij geen overspelig is als zij de vrouw van een andere man wordt. Zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet, opdat u aan een ander zou toebehoren, namelijk aan hem die uit de doden opgewekt is, opdat wij vrucht zouden dragen voor God. Want toen wij in het vlees waren, waren de hartstochten van de zonde die geprikkeld worden door de wet in onze leden werkzaam om vrucht te dragen voor de dood. Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij in nieuwheid van geest dienen en niet in de oudheid van letter. Nou, om dit echt te begrijpen, moet je het misschien wel 10 keer lezen, dus daar moedig ik u toe aan, om het thuis nog eens te lezen en te lezen en te herlezen. Hier wordt gesproken over de wet, dat we daar vrij van zijn. En het is misschien wel een van de belangrijkste hoofdstukken uit de Bijbel, hoofdstuk 7. We pakken vanavond maar een klein stukje, maar we gaan daarmee verder. En mijn gebed is dat God vanavond iets van wat hier staat, dat hij dat in een bepaalde mate opent voor ons. Dat we gaan begrijpen wat dit nou voor ons betekent. Dat we dat ook vast kunnen houden, dat we dat nooit meer loslaten. Dat als we dit lezen, of we horen erover, dat we meteen weten wat het voor ons persoonlijk betekent. Want laten we niet vergeten, Paulus had met dezelfde dingen te maken als u en ik. Hij predikte een overwinnend christelijk leven, maar hij voelde soms ook dat het zo anders was. dat het overwinnende christelijke leven geen vanzelfsprekendheid was. Als we verder in het hoofdstuk kijken, dan roept hij op een gegeven moment ook uit. Ik ellendig mens, wie zou mij verlossen? Dat zegt Paulus, die in hoofdstuk 6 duidelijk maakt dat we niet meer leven voor de zonde, dat we vrijgemaakt zijn, maar had ook die strijd. Maar daar komen we later nog op terug. In hoofdstuk 7, wat we vandaag beginnen te behandelen, vinden we het antwoord waarom een gelovige soms valt, waarom die faalt, waarom die niet blijft staan in de overwinning. De Bijbel heeft ons geleerd in hoofdstuk 6, waar we uitgebreid naar gekeken hebben, dat de zonde over ons geen heerschappij meer zal hebben. Maar als we eerlijk zijn, zelfs in kleine clubs zoals we hier zijn vanavond, dan zijn er ongetwijfeld mensen die zeggen, nou, dat is in mijn leven niet altijd zo. Ik ervaar soms echt wel dat er een nederlaag is. Hoofdstuk 7 gaat u vertellen hoe dat komt. Dus het is belangrijk dat we dit gaan begrijpen. Waarom falen we? In de eerste 6 versen die we vanavond gaan behandelen, in vogelvlucht, want er is zoveel over te zeggen en daar is gewoon de tijd niet voor, dan maakt de Heilige Geest de methode tot heiligmaking duidelijk en laat zien dat het onmogelijk is onder de wet om heilig te leven, maar dat het onder de genade een, bijna zou ik zeggen, een vanzelfsprekendheid is. Paulus begint met broeders, dus hij spreekt tot gelovigen. Hij spreekt niet tot mensen die buiten zijn, nee, hij spreekt tot gelovigen, mensen die tot de gemeente behoren. Ze zullen Joden geweest zijn, maar ook gelovigen uit de Romeinen, uit de heidenen. Hij zegt, broeders, weet u niet, want ik spreek immers tot mensen die de wet kennen, dus dan kan je er zeker van zijn dat er Joden tussen zaten, en die hebben ongetwijfeld over de wet gesproken met die Romeinen, dat de wet over de mens heerst, zolang hij leeft. Hij spreekt dus tegen mensen die met dezelfde vraagstuk zitten als wat vele christenen vandaag de dag ook hebben. Hoe leid ik een voortdurend, overwinnend christelijk leven? En dan spreekt Paulus hier over de wet. Wat verstaan we onder de wet? Nou, de wet die bestaat eigenlijk uit twee delen, laten we het zo maar zeggen. We hebben het ceremoniële gedeelte, het gedeelte van de feesten en van de besnijdenis en andere dingen. En hebben we nog het morale gedeelte. En dat kennen we allemaal uit de 10 geboden. Die kunnen we vinden in Exodus hoofdstuk 20... Daar staan de 10 geboden, zo mooi uitgeschreven. Er staat, ik ben Heer uw God die uit het land Egypte uit het slaafhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen. En die niet dienen, want ik de Heere, uw God, ben een naijverig God. Dat betekent, ik ben een jaloers God. Die de misdaad van de vader vergeldt aan de kinderen, aan de derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poort is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, moeilijke, hè, roddel. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En heel het volk was getuige van donderslagen, de bliksems, het bezuingeschal en de rokende berg. Toen het volk dit zag, sidderden zij en bleven zij op afstand. Dit is het morele gedeelte, de 10 geboden. Nou, het ceremoniële gedeelte, dus de feesten, de offers, de besnijdenis enzovoort, dat is vervuld. Dat verwees allemaal naar Christus. Dat verwees allemaal naar de Heer Jezus. Dat gedeelte is vervuld, maar het andere gedeelte, die morele wetten, zeg maar, het gij zult of gij zult niet, dat is overgegaan naar het nieuwe verbond. Met uitzondering van het 4e gebod. Over de Sabbat houden, want dat was voor de Joden. Alleen voor de Joden, voor zijn volk. Die andere wetten zijn meegegaan. Is de wet gegeven om mensen te behouden? Heeft God de 10 geboden neergelegd om mensen te behouden? Ik denk het niet, hè? De 10 geboden die wijzen de zonde aan. En die omschrijven de zonde. Maar de 10 geboden, die kunnen die niet behouden. Er is geen verlossing in de wet. De wet, zegt de Bijbel op een andere plaats, is een tuchtmeester tot Christus. Wat betekent dat we door de wet gaan beseffen dat we zelfs die 10 eenvoudige geboden niet kunnen houden. Dat we uit onszelf niet bemachtigd zijn om God te gehoorzamen in alle dingen. En dat we genade nodig hebben. Dat is wat de wet doet. Hij drijft ons tot Christus. Dus de wet op zich is goed. Maar het is de mens. Die wet kan ons dus niet behouden. Maar Paulus zegt, de wet zal heersen over de mens zolang hij leeft. Hoe komen we dan onder die wet vandaan? Nou, dat is heel simpel. Dat hebben we in de andere hoofdstukken gelezen. Als we lezen in hoofdstuk 6 vanaf vers 3, dat we in zijn dood gedoopt zijn, dat we met hem begraven zijn en opgestaan. We zouden leven in een nieuw leven. We zullen wandelen in een nieuw leven. We zullen gelijk zijn aan zijn opstanding. En de oude mens is met hem gekruistigd. Gekruistigd omdat het leven van de lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden. En wij niet meer als slaaf van de zonde zouden dienen. Dus wat Paulus hier schrijft, we zijn gestorven met hem. En wanneer is dat gebeurd? Nou, de doop is daar een mooi teken van. Toen we ons hebben laten begraven en toen we opstonden in nieuwheid des levens. In de doop zijn wij met Christus gekruisigd. In de doop zijn wij gereinigd van al onze zonden. U kunt en mag het nooit verwachten van het houden van de wet. De wet wijst aan, maar kan niet verlossen. Jezus heeft de vloek gedragen. Jezus heeft de wet vervuld. Hij heeft de zonde en de boze heeft hij overwonnen. Ik ga het nog een keer zeggen. De Bijbel zegt dat hij over hen gezegevierd heeft, over de Satan en al zijn demonen. Hij heeft ze openlijk tentoongesteld. Jezus is overwinnaar. We zingen het vaak, maar beseffen we wat dat betekent? Beseffen we dat als we ons hebben laten dopen, als we ons hebben laten begraven met hem en weer opgekomen zijn uit het water, dat we gestorven zijn aan die oude natuur. Dat we vrij zijn van de zonde. Ik zei het vorige week al, dit zijn zulke grote woorden, maar het wordt tijd dat wij gaan geloven wat de Bijbel zegt. En dat we gaan wandelen in hetgeen wat de Bijbel zegt. Ik heb me verbaasd over de wetten. Ik heb gewoon eens van de week zitten nadenken. En dan denk ik hoe sommige mensen leven bij bepaalde wetten. Je hebt ze in de reformatorische kant van de kerk, maar ook in de evangelische kant. Waar mensen zich opnieuw een wet op laten leggen. De een mag niet met de auto naar de kerk en de ander moet per se op de zaterdag vieren. Ze worden weer opnieuw onder de wet gebracht. Maar we zijn vrij van de wet, zegt de Bijbel. We zijn vrij om Christus te dienen. De wet is vervuld. Als we dan verder lezen, dan lezen we het verhaal van een gehuwde vrouw die door de wet gebonden is aan de man, zolang hij leeft. Nou denken veel mensen dat hier gesproken wordt over het huwelijk en hoe man en vrouw daarmee om moeten gaan. Nou, ongetwijfeld staan hier waarheden in over het huwelijk, maar dat is niet de opzet waarom Paulus dit hier neerschrijft. Hij gebruikt het huwelijk als een voorbeeld. Zoals Christus onze bruidegom is en wij als zijn gemeente de bruid. En de gehuwde vrouw, dat is de gemeente, is door de wet gebonden aan de man, staat hier. Zolang hij leeft. En de man die hier genoemd wordt, is de wet. En wij zijn gebonden aan de wet, zegt de Bijbel hier. Daarom dan, als zij de vrouw van een andere man wordt, terwijl hij haar man leeft, zal ze een overspelige genaamd worden. Als een man gestorven is, is zij vrij van de wet, zodat ze geen overspeler is, als zij de vrouw van een andere man wordt. Wat ik hieruit lees, we kunnen geen twee heren dienen. Je kan niet en vertrouwen op de wet en vertrouwen op wat Jezus heeft gedaan. Het is Jezus alleen. Heel vaak zien we dat mensen denken door werken, want dat is waar de wet dan uiteindelijk toe leidt, dat ze door werken iets kunnen toevoegen aan hun behoudenis. Maar als we zelfs de 10 geboden niet kunnen houden, als we daar genade voor nodig hebben, waarin heb je dan geen genade? We hebben ten alle tijden de genade van God nodig. Want de Bijbel zegt, geen één mens is goed, zelfs niet één. We hebben allemaal gezondigd. En we missen allemaal de heerlijkheid van God. Maar wat een voorrecht dat wij weten dat er in Jezus Christus verlossing is. Dat er genade is. Dat er vernieuwing is. Zo vaak beleiden mensen, ach, we blijven toch maar een armzalige zondaar. Druppel aan de emmer, stofje aan de weegschaal, weet ik wat voor mooie woorden we er allemaal voor hebben. Ik lees in de Bijbel hele andere dingen. De Bijbel zegt, we zijn een koninklijk priesterschap. Een uitverkoren geslacht. Een volk, Goden ten eigendom. Dat is wat u bent, in Christus. En dat moeten we gaan beleiden. We moeten stoppen met armoedig te doen. We moeten gaan staan in de positie die God ons geeft in zijn woord. Ik heb het al vaker gezegd, onze positie is misschien nog niet onze conditie, maar als we ons overgeven aan hem, dan zal op een gegeven moment onze conditie ook onze positie zijn. En dat is waar we ons uit moeten gaan strekken. Dus we kunnen niet en de wet vertrouwen, hè, dat als ik maar goed doe, als ik maar braaf aan wat regeltjes hou, dan komt het allemaal wel goed. Nee, het komt niet goed. Weet je wanneer het goed komt? Als we ons overgeven aan Jezus. En we zeggen, Heer Jezus, er is niets goeds in mij, maar u heeft voor mij aan het kruis geleden. Toen ik nog een zonde was, bent u voor mij gestorven aan het kruis, omdat u mij lief had. En ik geef mezelf over aan u. En ik vertrouw dat uw offer ook voor mij meer dan genoeg is. Van de week hoorde ik iemand zeggen, Er is genoeg bloed om werelden te zaligen. Er is er maar één. Dat is de wereld waarop we leven. Maar er is genoeg genade. Ook voor u. En er is verlossing. Maar leg af je hoogmoed. Leg af je trots. En zeg gewoon, Jezus, ik heb u nodig. En wat kan u schelen wat de mensen om u heen ervan van vinden? Wat ze zeggen. Dan ben je misschien niet cool meer, of vet, of hoe heet dat tegenwoordig? Nou, ik vind je cool en ik vind je vet als je durft uit te komen dat je Jezus nodig hebt. Want dat is wat we nodig hebben vandaag de dag. Mensen die durven toe te geven. We zijn vrij van de wet. Hoe zit het dan met die 10 geboden? Er was er één die de 10 geboden heeft gehouden. Zijn naam is Jezus. En als ik in Christus ben, als ik in hem ben, dan ziet God mij als door zijn zoon, als zijn er volmaakt. En hoef ik me geen zorgen meer te maken over die geboden. Natuurlijk, we lezen ze net. Gij zult niet echt breken, niet stelen, niet doodslagen, geen dingen van een ander begeren. Ik wil niet zeggen, maar bijna alle wetten van alle landen zijn hierop gebaseerd. Hè? Alle samenlevingen zijn gebaseerd op het woord van God bijna. Ze proberen dat nu wel een beetje te ontkrachten en weg te vegen. Maar dat zijn de normale dingen waar we ons aan houden. Natuurlijk plegen we geen overspel. Natuurlijk slaan we niet dood. En natuurlijk stelen we niet. In Christus zijn we vrij van de wet. Mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood, met betrekking tot de wet, en dat hebben we net gezegd, opdat u aan een ander zou toebehoren. Toen ik Enzo kocht, ik heb hem gekregen eigenlijk van jullie allemaal. Toen we hem net voor de poorten van de dood weghaalden, want ze zou hem in laten slapen. Toen was hij van mij. Helemaal. Toen u het offer van Jezus aannam. En toen u zei, Heer Jezus, wilt u ook mijn Heer zijn? Wilt u ook mij verlossen? Wilt u mij mijn zonde vergeven? Wilt u mij bevrijden van die vloek van de zonde? Vanaf dat moment behoor je Jezus toe. Helemaal. We hebben geen recht meer om uitstapjes te maken. Als je snapt wat ik bedoel. Hoe makkelijk gaan we soms niet om met de zonde? Hoe makkelijk zijn we soms niet ongehoorzaam aan hetgeen waarvan we weten dat God zegt, moet je niet doen. Is niet goed voor je. Ik hoorde gisteren een lied. En dat zei, he gets sweeter as the days go by. Hij wordt me liever. Als de dagen verstreken, hoe beter ik hem leer kennen, hoe meer ik van hem ga houden. Zo is het ook met de Heer Jezus. Als u in relatie met hem gaat leven. Als u dagelijks zijn woord leest. Heel zei vanmorgen, joh, ik heb zo'n leuke korte boodschap gehoord van Derek Prins. Het gaat over het belang van het dagelijks lezen van Gods woord, wat dat met je doet. Het is zo belangrijk, want dan ga je hem leren kennen. En weet je, als je iemand gaat leren kennen en je gaat van hem houden, dan weet je ook, als hij iets niet leuk vindt, dat je dat niet wil doen. Ik heb al eerder het voorbeeld gebruikt. Stel je voor dat ik vanavond een doos sigaren cadeau krijg en ik kom thuis. Ik weet dat Ilse ontzettend hekel aan roken heb. Ik zelf trouwens ook wel, maar goed, ik heb die sigaren gekregen. Ik denk, ik ga eens een sigaar opsteken in de kamer. Dat doe ik niet. Want ik weet dat Ilse daar een hekel aan heb. Ik zal niet fluiten naar andere vrouwen in de gemeente. Als ze voorbij komen. Want daar zou ik Ilse mee beledigen. Daar zou ik ze mee kwetsen. Weet je, en dat doe ik niet. En waarom? Omdat ik van haar hou. Omdat ik haar wil bekoren. Ik wil natuurlijk het beste laten zien van mezelf aan haar. Ik wil laten merken, ik hou van je en ik doe alles voor je. Ja. Hoe is dat met onze relatie tot Jezus? Willen we echt alles aan hem geven? En dan is het niet meer van, ik mag dit niet of ik mag dat niet. Nee, dan doen we dingen niet meer omdat we van hem houden. En dat kunnen we doen, want we zijn vrij van de wet. We hoeven de zonde niet meer te dienen. We zijn vrijgekocht. We zijn rechtens vrij van de zonde, staat hier. Opdat we in nieuwheid van het leven zouden wandelen. Ik wil niet te ver aan de herhaling vallen, maar ik ga Paulus toch een beetje napraten hoor. Vers 5 zegt hij, toen wij in het vlees waren, waren de hartstochten van de zonde, die geprikkeld worden door de wet in onze leden werkzaam, om vrucht te dragen voor de dood. Toen wij in het vlees waren. Dat kan twee dingen betekenen. Of we zijn nog niet bekeerd. Of we zijn christenen die het in eigen kracht proberen. Eigenlijk die het door de wet willen verdienen. Dus ga niet in het vlees leven, maar leef door de geest. Een alcoholist neemt zich iedere dag voor. Vandaag drink ik maar anderhalve fles. En geen zes. En iedere avond, nou hij kan ze niet meer tellen, want zo druk is hij, maar iedere avond zal hij zien dat het weer mislukt is. Een drugsverslaafde zal willen stoppen. En die neemt zich voor, die gaat het niet meer doen. Maar hij zal gedwongen worden om het opnieuw te doen. Weet je, zonde trek je altijd dieper. Het maakt niet uit over welke zonde we het hier hebben. Of het nou het stelen van een koekje is. Als het vandaag makkelijk gaat, als ik vandaag een bitterkoekje uit de trommel haal, die Ilse telt, en ze ziet het niet, dan kan ik er morgen makkelijk twee pikken. Maar de zonde is veel verwoestender. Het is nooit genoeg en je zal steeds dieper gezogen worden. Het is als drijfzand. En uiteindelijk zal het je dood worden. Dus probeer het niet in eigen kracht. Want de Bijbel zegt, de vrucht die het voorbrengt is de dood. Leef niet langer in eigen kracht. Maar ga leven door de geest. Want dat zegt het volgende vers. We zijn nu ontslagen van de wet. Met andere woorden, we hebben er niks meer mee te maken. Gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten. Misschien had u iets waarin u vastgebonden zit of zat. Maar als we ontslagen zijn aan de wet, hebben we daar niets meer mee te maken. Opdat wij in nieuwheid van geest dienen en niet in de oudheid van de letter. Wat bedoelt de Bijbel hiermee? Nieuwheid van geest. Dat is gewoon wandelen in de kracht en door de kracht van de Heilige Geest. We doen het niet meer uit onszelf, we nemen het niet meer uit onszelf, maar we vertrouwen op het werk van de Heilige Geest in ons leven. En we bidden daar ook om. Iedere dag opnieuw. En niet in de oudheid van de letter. Ik heb eens gezocht wat dat nou echt betekende. Als je de grondtekst opzoekt, betekent dat dat we het niet meer zoeken in genade door werken. Want dat is buiten werking gesteld op het moment dat wij gestorven zijn aan de wet. Dan is dat hele genade door werken is buiten werking gesteld. Dat werkt niet meer. En waarom? Omdat wij zien op Jezus. En dat was vertrouwen op wat Hij heeft gedaan. Het oude werkverbond is buiten werking gesteld. Ik wil eigenlijk maar gewoon stoppen, want ik hoop dat er iets vanavond blijft hangen. U kunt niet en de wet dienen, op de wet vertrouwen en op Christus. Alleen Jezus maakt vrij. De wet kan u niet verlossen. De wet zijn regeltjes. Die wijzen aan en die veroordelen. Maar Jezus maakt vrij. En wat ook heel mooi is, Jezus veroordeelt u niet. Wat u ook gedaan heeft, wie u ook bent, Hij staat te wachten. Kom maar. En hij verheugt zich in ieder die komt tot hem. Ik weet niet of je het verhaal van de verloren zoon kent. Toen de jongen die alles verziekt en verknoeid had, besloot dat ik ga maar terug naar mijn vader. Daar stond zijn vader met open armen en zo blij. Het was nog steeds zijn zoon. Hij had niet gezegd, ik heb geen zoon meer. Het was nog steeds zijn zoon. En die zoon kwam terug. En misschien heeft u eens Jezus gediend. Misschien heeft u eens God gediend. Maar bent u de wereld ingegaan en heeft u dingen gedaan waarvan je denkt, dat had ik beter niet kunnen doen. God is hier vanavond. En je mag terugkomen. En hij wacht. En als je komt, dan straalt hij. Vandaag thuis had ik zei het al, toen heb ik het gelaat van de Heer gezien. En hij huilde. Omdat hij zo graag wil ingrijpen in de levens van mensen. En wat ben ik dankbaar dat mensen gereageerd hebben. En ik ben ervan overtuigd dat God vanavond een werk heeft gedaan hier door zijn geest. Maar misschien is hier ook wel iemand die zegt, ja, ik moet terugkeren tot God. Ik moet me bij vernieuwing bekeren. En teruggaan naar mijn vader, mijn hemelse vader. Ik zeg u, hij wacht op u. En er zal geen veroordeling zijn. Alleen armen die u omsluiten en zeggen, welkom thuis, mijn zoon, mijn dochter. Als jij degene bent, dan wil ik je vragen om na de dienst gewoon naar me toe te komen. Dan wil ik samen met je praten. Ik wil samen met je naar de Heer gaan. In het geloof en in de zekerheid dat hij je zal omarmen. Zullen we met elkaar bidden? Heren, wat bent u toch goed dat u door uw geest Paulus hebt laten schrijven over dat heerlijke vrijkomen van die zondige natuur. Over die heerlijke verlossing die u gebracht heeft op het kruis van Golgotha. Ook dat we nu vrij zijn van de zonde, als we nu zijn. Heer, dat u alles heeft gedaan, zodat wij in een nieuwe levenswandel konden wandelen. Heer, en als we dat nu al een week of 3, 4 achter elkaar, iedere keer hier neerleggen, dan bid ik, Heilige Geest van God, dat u bij de harten van de mensen wilt doordringen. Dat ze gaan beseffen dat het alleen uw offer is geweest, waardoor wij verlossing ontvangen. Door uw offer zijn onze zonden vergeven. Door uw offer zijn onze ketenen gebroken. Door uw offer is de volkomen verlossing voor lichaam, ziel en geest. Genezing, bevrijding, redding. Het is alles door het offer van de Heer Jezus Christus aan het kruis van Golgotha. En ik bid, Heer, dat we dat gaan beseffen. Dat we ons niet langer laten knechten door de leugens van de Satan. Maar dat we zullen gaan staan in de verlossing die u heeft gekocht en betaald. Met uw eigen dierbaar bloed. Dat er een scheiding zal komen, Heer, tussen die zondige natuur en dat nieuwe leven waarin we mogen leven. En dat ons leven zal zijn tot eer van uw heilige naam. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. Amen. Ik wil vragen of de broeders een slotlied op willen zetten. Dan zal ik daarna. Ik zou zeggen, laat niet roven wat je van de Heer ontvangen hebt vanavond. In bijzonder diegenen die vanavond hier voor geknield hebben gezeten. Zoek de Heer. En ik weet zeker, ik ga het ook om bidden, de Heer zal je deze week bemoedigen. Hij zal je echt als een vader omarmen en hij zal je aansporen. God laat je niet alleen. We hebben het net gezongen, het is echt waar. Vader, dank u wel dat u ons nooit alleen laat. En dat u ons vasthoudt. Heer, en dat u ons uw geest gegeven heeft, Heer. En dat u ons leidt in alle waarheid. Als wij willen luisteren. Heer, dank u wel voor uw genade. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor uw geest. Dank u wel voor het offer van de Heer Jezus Christus. Dank u voor deze heerlijke avond, Heer. Dank u dat u in ons midden bent. En dat u ons zo bemoedigt iedere keer. Heer, u bent goed. En we hebben u lief. En als we naar huis gaan, Heer, willen we hetgeen wat we hier vanavond gehoord hebben en ervaren hebben, willen we delen met anderen, Heer. En ik bid dat u ons wilt stellen tot een zegen voor ieder die we gaan ontmoeten deze week. En dat ze iets van u mogen bespeuren, Heer. Dat ze iets mogen proeven en ruiken, Heer, van uw heerlijkheid door ons heen. Heer, ga met ons. En mogen nu de grote liefde van God, de genade en vrede van onze Heer Jezus Christus en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met ieder van u zijn en blijven, totdat Jezus wederkomt. En hij komt spoedig. Amen. Amen.